Thank you. Goedemorgen gemeente en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze morgendienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Dominee R. Kok hoopt voor te gaan en hij wil preken uit Openbaringen 3. Openbaringen 3, vers 7 tot en met 13. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 84, de versen 1 en 5. Psalm 72, vers 1. Psalm 118, de versen 3 en 4. Psalm 27, vers 7. Psalm 68, vers 2. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen psalm 84, de versen 1 en 5. 72, vers 1. 118, de versen 3 en 4. 27, vers 7. 68, vers 2. Schriftlezing uit Openbaringen 3, de versen 7 tot en met 13. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Thank you.
Gemeente, namens de kerkenraad nog de volgende mededelingen. De diensten voor aanstaande zondag 18 januari zijn om 10 uur en 5 uur. En dominee H.H. Klomp hoopt u dan voor te gaan. En met bewijs van lidmaatschap is aangevraagd door broeder en zuster Van der Mel Floor. Een doopbewijs van hun dochter Suze in verband met overgang naar de hervormde wijkgemeente Peniel te Zeist. Tot zover de mededelingen. En wat de datum betreft, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 84... het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. 1 en 5 van Psalm 84. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals deze tot ons komt vanuit Exodus 20. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat samengevat in Matteüs 22 als volgt: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En dan lezen we nu uit Gods woord, uit het boek Openbaring, hoofdstuk 3, de versen 7 tot en met 13. Dus Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En zingen we na de schriftlezing uit Psalm 72. Het eerste vers: Geef hier de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Eerste vers van Psalm 72 na de schriftlezing. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan. En mijn nieuwe naam, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst en ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor het feit dat broeder H. Sok weer thuis mag zijn en ook weer in de kerk mag wezen en het herstel voorspoedig mag gaan. Voorbeden voor broeder S.J. Roos en ook voor broeder C. Driessen vanwege het overlijden van een broer op 86-jarige leeftijd. Denken ook aan de familie van de Mel Floor. Laten wij de Heere bidden. O Heere, groot is uw trouw dat u ons hier samenbrengt. Laat het toch het verlangen zijn van ons allen, hier in de kerk en waar we ook maar deze dienst mee beleven. Dat verlangen van die ene dag in uw huis die meer is dan duizend elders, waar we u ontberen. Want dat wilt u toch ook schenken, als we wettig verhinderd zijn om fysiek in uw huis aanwezig te zijn. En wij danken u, Heere, voor de technische mogelijkheden om toch het goede van uw woning te ondervinden en het van harte mee te kunnen zingen. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen, God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Wat een wonder van uw genade dat we nog in vrijheid hier rond uw woord samen mogen zijn, terwijl op zoveel plaatsen op deze aarde dat anders is. Overdragen allen aan u op die vervolgd worden, tot de dood toe gemarteld worden, vanwege het feit dat ze u liefhebben en dienen. Heere, doe hen als een Stefanus ondervinden, dat u vanuit een geopende hemel klaarstaat tot hun eeuwig heil. We bidden voor alle die met duivels geweld uw naam en zaak tegenstaan. Bekeer hen, zoals u Saulus, die dreiging en moord blies, veranderde tot een vriend en metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Heere, zegen daartoe ook zending en evangelisatie, de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël, en wil door het zwaard van uw geest harten treffen, zodat er buiten de kerk en in de kerk vijanden met God verzoend worden. We bidden om wijsheid, om moed en kracht, nu er zoveel op ons afkomt en op onze kinderen. Zoveel aan wetteloosheid en aan haat, vernieling en ellende vanuit de wereld waarin wij leven. O Heere, wij weten dat u regeert, maar ook dat u naar recht ons kunt laten ondervinden wat de zonde teweeg gebracht heeft. In wat we meemaken zit ook een oordeel van u. Geef toch, Heere, dat de roepstemmen die daarin tot ons komen ter harte genomen worden en dat we, ja, dat we u als het allerhoogst en eeuwig goed zullen zien. De schuilplaats waar we terecht kunnen te alle tijd. We bidden voor ons vorstenhuis, voor de overheden. Geef dat ze zullen regeren met beleid, zoals we zongen, rechtvaardig, wijs en zacht, overeenkomstig uw heilige wet. En we bidden voor hen die in militaire dienst zijn om de veiligheid van ons land te bewaken. En ook voor politie en alle die in hulpverleningsdiensten werkzaam zijn en van wie zoveel gevraagd wordt nu de agressie tegen hen toeneemt. Heere, geef toch dat zij die dat veroorzaken tot bezinning komen. Wil uw kerk te midden van de stormen die over ons heen gaan beveiligen. En denk ook in uw gunst aan ons eigen kerkelijk leven dat zo ontwricht en gehavend is, zo stuurloos heen en weer gedreven dreigt te worden. En dat terwijl we heel goed kunnen weten wat de oorzaak is en wat er gedaan moet worden. O Heere, geef toch dat het weer komen mag tot een verantwoord kerkelijk samenleven van de kerken die volledig wensen te leven naar uw woord. We bidden voor de gemeente hier. Geef toch de kerkraadsleden wijsheid bij u vandaan om de gemeente te leiden en te voeden vanuit uw woord. Ook in de zorgen die er zijn ten aanzien van het voortbestaan van de gemeente. U bent een God die wonderen werkt. Ook heel verrassend soms, boven bidden en denken schenkt. We bidden voor de zieken. Heere, u weet waar we wonen. We danken u dat broeder Sok weer in uw huis mag zijn. Onze tijden zijn in uw hand. Ik wil ook verder met hem en met alle die hem lief zijn wezen. Heere, ons leven is broos. Maar u bent die sterke God. Onze ogen zijn op u geslagen. Dat bidden we ook voor onze broeder Roos. En ook allen die hem lief zijn. Heere, u bent degene die vanuit uw hoge hemel ziet wie op uw bijstand wacht. En als wij geen kracht meer hebben, dan bent u het die draagt. Wees met hem en met allen die hem lief zijn. Wil ze nabij zijn, Heere, en geef onze broeder een heerlijke ingang in uw eeuwig huis. Dat vaderhuis met zijn vele woningen, waar geen tranen en geen moeite en geen ziekte meer is en zijn, waar u alles bent in alle. Heere, we bidden ook voor onze broeder Driessen, vanwege het overlijden van een broer. Wilt u troosten, want u bent de grote trooster, degene die weet wat we ook in die omstandigheden nodig hebben als we ouder worden en de een na de ander uit familie of de geliefden wegvallen. U blijft over. En uw genade, Heere, is genoeg. Dat zegt u zelf in uw woord. En doe ons dat maar telkens weer ondervinden. We bidden dat voor alle zieken. Laat uw oog op hen gevestigd staan, in welke omstandigheden ze ook verkeren. U bent toch van de allervroegste jaren voor ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Een God van menigelei, van allerlei soorten genade. Neem ons alle onder uw hoede en doe ook ervaren wat u beloofd hebt. En zie, ik ben met u al de dagen. We bidden ook voor de familie van de Mel. Heere, wil ook hen gedenken en geef dat zij gevoed mogen worden, al is het dan elders, vanuit uw heilig woord om voor te kunnen. Van kracht tot kracht, maar achter u aan. Heere, we bidden voor organisaties en voor diaconieën die hulp bieden daar waar zoveel gebrek is. Geef dat we mededeelzaam zullen zijn, bewogen met het lot van zoveel die honger lijden, op de vlucht zijn. En geef ons vanmorgen hier een zegenrijk samen zijn, zodat wij gevoed en versterkt verder kunnen in het strijdperk van dit leven. Doe genadig verzoening over al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen naar Psalm 118 en daarvan het derde en het vierde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en ik riep de Heer ootmoedig aan en de Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. 3 en 4 van Psalm 118. uitgangspunt voor de prediking over de versen 3 of 7 tot en met 13 uit Openbaring 3, kiezen we in het 8e vers deze woorden: Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Zingen wij na de prediking uit Psalm 27, daarvan het 7e vers, 27 vers 7. Gemeente, de Porta Sancta, de heilige deur, die is door paus Leo de 14e, 6 januari, weer gesloten. Misschien hebt u het in het nieuws wel gelezen of gezien. Het is weer aan het einde van het jubeljaar, om de 25, zo ongeveer 25 jaar is daar in de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Aan het begin daarvan wordt die heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome geopend. En dat is ook gebeurd in 2025. Maar nu is dan weer die deur gesloten. En er zijn inmiddels in dat jaar zo'n 33,5 miljoen mensen doorheen gegaan op bedevaart. En dan krijgt men een extra lucht aflaat in verband met vergeving van zonde. Maar die deur, die is dus weer gesloten. Maar we mogen vanmorgen horen over een deur die open is en ook open blijft, zolang het heden van de genade daar is. En dat hebt u gehoord in de tekst. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Het is een feit dat steeds meer kerkgebouwen gaan sluiten, de deuren gaan dicht, kerken worden gesloopt of verkocht vanwege gebrek aan belangstelling. En de vervolging en de haat, de vijandschap tegen christenen neemt toe. En dan komt natuurlijk die vraag boven: is de kerk een aflopende zaak? Is dat een verloren zaak? Nou, dat zou inderdaad zo zijn als dit het laatste woord zou zijn. Maar de Heere die heeft ons een brief geschreven, waarin hij zijn plannen onthult, openbaart. Zijn plannen met deze wereld en met de kerk. En daarin spreekt hij over geopende deur. En dat is bijzonder moedgevend. Een geopende deur. Naar binnen, naar buiten en naar boven. Die drie dingen. Die vragen vanmorgen onze aandacht. Een geopende deur dus naar binnen, naar buiten en naar boven. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En dat wordt gezegd tegen de engel, dat is de voorganger van de gemeente van Philadelphia. Het staat in een van de 7 brieven die Johannes op Patmos gedicteerd kreeg vanuit de hemel. En die brieven waren bestemd voor de 7 gemeenten in Klein-Azië. Philadelphia, dat was een plaats in het huidige Turkije, in het westen van een toenmalige Klein-Azië. Een stad met tempels en met feesten ter ere van Bacchus of Dionysius, de god van de wijn. Nee, het was geen grote stad, niet zo bijzonder ook. Hoewel, er is een gemeente. En dat is een wonder. En ook dat die gemeente door de Heere wordt geprezen. Nee, er waren niet veel gemeenteleden en ook niet veel aanzienlijke mensen, rijke mensen. Mensen met veel geestesgaven, zoals gezondmaking en tongentaal en noem maar op. Integendeel, voor het oog had die gemeente niet veel te betekenen. U hebt weinig kracht, wordt er tegen haar gezegd. Ze had maar weinig leden. Geringe financiële draagkracht. En ook praktisch geen invloed. Wij zouden die gemeente van Philadelphia echt niet als de beste hebben uitgekozen. Misschien zouden we wel gezegd hebben: laten we maar lid worden in Sardis. Dat is zo'n levende gemeente. Levendig. Daar ging alles goed. Maar tegen die mooie gemeente wordt gezegd: ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En Laodicea was lauw. Ik zal u uit mijn mond spuwen. En al had Philadelphia voor het oog dus niet veel te betekenen, toch lezen we geen bestraffing van de Heere, zoals bij andere gemeentes. Maar ik heb tegen u Smyrna en Philadelphia onderscheiden zich in dit opzicht gunstig van die overige gemeenten. Hun godsdienst was geen schijngodsdienst. Zie, klinkt het, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Wie zegt dat? In Openbaring 1 lezen we dat de verhoogde Christus spreekt tot Johannes op Patmos en hem opdraagt dat wat hij zegt op te schrijven en te sturen naar die 7 gemeentes in Klein-Azië. Voor de kerk van toen, maar ook van nu. Dus wie zegt dit? Dit is niet maar een gewoon mens en het is ook niet maar paus Leo de XIV. Nee, dit zegt de heilige, de waarachtige. Namen die in het Oude Testament exclusief aan God zijn gegeven. En hier blijken ze dus ook voor Christus, Gods Zoon, te gelden. Dat weten de duivelen heel goed, hoor. Er wordt door mensen getwijfeld aan de godheid van Christus, maar de duivel die weet het heel goed. Als hij Christus tegenkomt op zijn weg, dan zegt hij: ik weet wie u bent, de heilige van God. Die twijfelt er niet aan, die duivel. Zoals in de andere 7 brieven kondigt Christus dan zichzelf aan met geweldige namen. De heilige, de zondeloze, die geen kwaad kan gedogen en die ook geen zonde goed praat of toestaat, ruimte voor geeft. Heilig toch en te eren is de Heere der Heren, zingen we. Maar is dat niet om van te schrikken? De heilige, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden en die ons bevlekt ziet, met schuld bedekt, misvormd door zoveel zonde. Ja. En hij heeft gezegd: wees heilig, want ik ben heilig. En dat zijn we van onszelf uit niet. Niemand die voor hem kan bestaan. En dat is nou het wonder van Gods genade. Hij kan en wil zondaren heiligen. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Er hoeft geen verder legaat bij. Dat kunnen wij niet verdienen, maar het is de genade van de Heer Jezus Christus, zijn plaatsvervangend offer. En dat wil hij meedelen. Van zijn vlekkeloze heiligheid moeten we het hebben. Die wil hij schenken, gratis, om niet. En straks zal de heiligheid van al degenen die op hem hun vertrouwen hebben gesteld, op het luisterrijkste voorschijn komen. Oh ja, gemeenteleden uit Pergamus en uit Thyatira, die zullen wel gedacht hebben: nou, die gemeenteleden daar in Philadelphia, ach, die zijn zo bekrompen. Die zien overal kwaad in. Die gaan niet met hun tijd mee. Maar als je de Heer hebt liefgekregen, dan heb je verdriet over zoveel onheiligheid om je heen, maar ook in je. En tegelijk mag het met vreugde vervullen dat hij de heilige is. Want zijn vlekkeloze heiligheid mag ons een ogenblik doen beven, maar zijn gunst verduurt het eeuwige leven. En dan die andere naam. Dit zegt de heilige en de waarachtige. Dat betekent dat hij zegt is waar. Hij doet zich niet anders voor dan hij is. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar als hij in het gericht met ons wil treden, wie zal dan bestaan? Is er dan niet alle reden om te bidden? Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen? De waarachtige, zeker. Hij is ten hoogste betrouwbaar. Je kunt op hem aan, op zijn woord aan, als hij zegt dat hij de zonde niet ongestraft laat, maar ook als hij zegt dat hij geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we in onze zonde en ellende ons tot hem ter genezing wenden. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, de waarachtige. En die namen, de heilige en de waarachtige, die zijn hier niet bedoeld om af te schrikken of om afstand te scheppen, maar juist om een hart onder de riem te steken. Want die naam, die namen, zo rijk van eer, die zijn tot onze vreugde nabij. Zij die hem hebben liefgekregen, die zijn blij om hun heiland zo te mogen kennen. Want als we de Heer hebben liefgekregen, dan verafschuwen we toch de zonde. En dan nog een naam. Dit zegt hij die de sleutel van David heeft. En dan moet u denken aan wat er staat in Jesaja 22. Sebna, dat is de hofmeester, de hofmaarschalk zou je kunnen zeggen van het paleis, die was wegens wangedrag ontslagen. En in zijn plaats wordt dan Eliakim aangesteld. En als teken van waardigheid draagt hij dan een grote sleutel op zijn schouder. Hij gaat overal over. Ieder moet zich tot hem wenden om toegang te krijgen tot de koninklijke gebouwen en tot de schatkamers, tot de kluizen en tot de koning zelf. En dan stelt Christus zich hiervoor als de grote zoon van David, als de erfgenaam van zijn koninkrijk en als degene die volmacht heeft om te beslissen over de toegang tot de stad van David, het nieuwe Jeruzalem en al de schatten van het heil dat nooit vergaat. Hij zegt tegen de gemeente van Philadelphia dat hij de macht, de bevoegdheid heeft om, en dat sluit aan bij vers 7, als het gaat om die sleutel, dat hij de bevoegdheid heeft om de deur van het koninkrijk der hemelen te openen. En dat sluit ook weer aan bij vers 12, waar gesproken wordt over de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. En om mensenharten te openen, zodat zij dat koninkrijk kunnen binnengaan. Aan het einde van de eerste zendingsreis deden Paulus en Barnabas verslag van het werk dat ze gedaan hadden in Antiochië. Brengen ze verslag uit en dan zeggen ze dat de Heere voor de heidenen een deur, de deur van het geloof geopend had. Dat kunt u lezen in Handelingen 14. En Paulus die zegt dat voor hem een grote en krachtige deur in Efeze geopend is. Ik heb voor uw ogen, staat er nu hier, een geopende deur gegeven, dat zegt Christus. En dat is nodig, gemeente, want wij hebben die deur dichtgegooid van het koninkrijk der hemelen. En wij kunnen die deur naar de hemel nooit meer open krijgen. Maar Christus wel. Hij is naar deze wereld gekomen, al was er geen plaats voor hem. Weg met hem is er geroepen. Kruis hem. Alle deuren gingen voor hem dicht. Zelfs de deur van de hemel. Op Golgotha hing hij daar aan het vloekhout van het kruis onder gesloten hemel. Als borg, plaatsvervanger, middelaar. Om voor schuldige zondaren te kunnen betalen. Opdat ze in zouden kunnen gaan in de heerlijkheid van de Heere. En daarom kan hij, Christus, als de sleuteldrager nu zeggen: ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. En dat hebben we ieder persoonlijk nodig. En ook als gemeente. En ook als kerken. En Christus heeft door die geopende deur ook zijn heilige geest gezonden, die hart en oog daarvoor wil openen. Weten we daarvan? Dat je leerde inzien, dat je ging erkennen dat wij vanwege onze zonde, vanuit onszelf dus, voor een gesloten deur staan. Dat we het rijk van God niet kunnen ingaan als er geen verandering komt in ons leven. Dat we zonder borg niet zalig kunnen worden. De Heere niet kunnen ontmoeten, onder ogen kunnen komen. Misschien wel geprobeerd om via een achterdeurtje binnen te komen. Door netjes te leven of je best te doen. Door je tranen, noem maar op. Maar dat lukt niet. Daarmee kun je het niet verdienen. Wie van elders binnenklimt, die is een dief en rover, staat er in Johannes 10. Dat zegt de heiland zelf. We hebben de koninklijke weg te gaan, de hoofdingang, Christus. Ik ben de weg, ik ben de deur. Ik zie een poort wijd openstaan. Christus zegt, ik heb de sleutel van David. Hij is door de Vader aangesteld, Christus. Als de sleuteldrager die de toegang geopend heeft naar het Vaderhuis. Tot de troon van de genade. Waar zondaren met vrijmoedigheid mogen toegaan. Om genade te vinden en om geholpen te worden. En dan niet één keer in de 25 jaar. Maar elke dag. En telkens weer opnieuw. Hebben we daar met verwondering en dankbaarheid amen op gezegd. Dit is de poort des Heren. Door deze zal ik binnentreden en loven. S'Heere majesteit. Laten we dan toch voor het eerst of opnieuw met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Ik ken uw werken, zegt deze sleuteldrager. Tot die gemeente van Philadelphia. Ze hadden zijn woord in acht genomen en zijn naam niet verloochend, staat er, maar beleden. Sardis scheen meer dan het was, las ik ergens. En Philadelphia is meer dan het schijnt. In Philadelphia hebben ze uit het woord geleefd en ermee gewerkt. Ze hebben dat talent niet in de aarde begraven en er verder niks mee gedaan. Nee, er staat hier, ze hadden het in acht genomen. Dat betekent er zorgvuldig op letten, er uit leven, naleven, er naar leven, er zorg voor dragen, het bewaken ook tegenover dwaalleer. Ze hadden uiterlijk niet veel om indruk te maken, die gemeente, maar ze hadden het ene nodige, het woord, met die ene naam tot zaligheid. Nee, het was echt niet eenvoudig hoor, om in die tijd christen te zijn. In een stad, moet u zich indenken, vol tempels en feesten voor de god Bacchus of Dionysius, de god van de wijn. Die christenen in Philadelphia, die werden buitengesloten. Die stonden voortdurend onder druk. O, de wereld is zo verdraagzaam. Jazeker, behalve als het gaat om het christelijk geloof en de ethische consequenties daarvan. Dan spat de haat ervan af. Want dan kun je discrimineer je, wordt er dan gezegd. Dat Christus op de allerergste manier gediscrimineerd wordt, daar geeft de wereld niet om. Die gemeente van Philadelphia dacht daarom dat alles op slot zat voor het evangelie, zelfs bij de Joden in Philadelphia. Maar hoor, daar klinkt het uit de mond van Christus. Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Daar waren mensen bekeerd. Er kwam een gemeente, dat was te zien voor uw ogen. Een gemeente die leefde bij en uit het woord en dat ook beleed. Dus, een geopende deur. Naar binnen, maar ook naar buiten. Ze hadden het inderdaad beleden. En daarvoor zegt de Heere hier ook dat hij die gemeente daarom prijst. Hoe dan? Hoe dan is die geopende deur naar buiten ook gekomen om het evangelie te verkondigen, zodat het ingang vond? Wie had dat kunnen denken? Want het zat potdicht. De harten van hen die het evangelie hoorden, die zaten op slot. Hoe vaak is misschien wel gezucht, heeft het wel ingang bij de mensen? Is al dat bidden en werken nou voor niets? En u verzekert de Heere, zie, ik geef u enig uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Ik geef. Het is zijn werk. Uw werk is niet ijdel te vergeefs. In de Heere, staat er. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en bekennen dat ik u lief heb. Zelfs Joden, die hier genoemd worden een synagoge van de Satan, ze werkten tegen. Ze waren leugenachtig in plaats van waarachtig. Ze zullen gezegd hebben, die godsdienst van jullie, dat is helemaal niks. Jullie hebben geen deel aan Davids schatten. De Heer Jezus die had al gezegd: zij zullen u uit de synagoge werpen. Maar dat is gebeurd. En toch, wat zullen ze zien? Dat zelfs tegenstanders uit de synagoge van de Satan tot de gemeente zullen komen. Ze zullen voor hun voeten neervallen en de Heere aanbidden in schuldverslagenheid. We hebben gezondigd tegen de hemel en tegen u, zoals het ook klonk op de Pinksterdag. Hij, de verhoorde Christus, maakt van wolven en briesende leeuwen schapen, die hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereid. Dan worden gebalde vuisten, gevouwen handen. Hij zal harten openen, zodat ze acht geven op de evangelieboodschap. Ach, weet u, voor de Heere maakt het echt geen verschil om een braaf mens of een ergerlijke zondaar te veranderen. Er zijn er die niets van het evangelie moeten hebben, maar die totaal, totaal veranderd zijn. Criminelen. Terroristen. Denk aan Paulus, die van een vervolger een belijder werd. Ik zal maken dat zij komen, staat hier in dit gedeelte. Vrijwillig, gewillig, omdat hun harten ingewonnen zijn door de Heilige Geest. Ze zullen komen van oosten en westen, noorden en zuiden. Onder geween, staat er in Jeremia, zullen ze komen. Onder smeekbeden zal ik hun leiden. In het werven van onderdanen voor koning Jezus stoten we op gesloten deuren. Maar we mogen verwachting hebben van koning Jezus, vorst Emmanuel. Ik zal. En dan gaan harten open die hermetisch gesloten zijn. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Hij maakt stenen harten tot vlezen harten. Dat heeft hij ook beloofd. Mag een beroep op doen. Ik zal. Christus heeft dus een sleutelpositie. Sebna, die liet alleen rijken toe. En hij had zichzelf verrijkt. Hij keek niet om naar armen en ellendigen. En daarom werd die Eliakim aangesteld in zijn plaats. Meer dan Eliakim is Christus. Aan armen uit gena zal hij zijn hulp ter verlossing tonen. Dat is door die sleuteldrager, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de sleutel van David, staat er. In Openbaring 1 zegt Christus: ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Maar hij is ook de opperschatmeester van het hemels paleis. In Jesaja 55 wordt gesproken over de betrouwbare gunstbewijzen die aan David geschonken zijn en die de Heere aan hen zal geven. Christus heeft de bevoegdheid van de Vader ontvangen om de schatten van het genadeverbond te openen en uit te delen. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En de Heere wil dat zijn kerk leeft bij de schatten in de hemel, waar de mot en de roest niet bij kunnen. Het is te verkrijgen bij hem, mild en overvloedig wil hij schenken. Hij heeft de sleutels en daarom worden we ook opgeroepen om te zoeken de dingen die boven zijn. Wat een boodschap voor u, voor jou. Als je denkt dat het voor je onmogelijk is, voor jezelf, voor je omgeving, voor je gezin. Ik zal maken dat zij komen. De tegenstand blijft niet uit, maar Gods werk gaat door. Hij heeft de sleutel. En die sleutel die past op elk slot. Hoe verroest ook. En hoe vastgeroest. Door de zonde. Hij weet al je bezwaren te overwinnen. De kerk groeit zelfs tegen de verdrukking in. Ook in moslimlanden. Ik zal, zegt de Heere. Daar mogen we verwachting van hebben. En daar mogen en moeten we ook een beroep op doen. Dus dan weet u. Dan weten we allemaal toch waar we heen moeten met onze gebeden voor onze kinderen. Ook als er zijn die misschien afkerig zijn. En met de nood van de kerk en de gemeente. En met je onboetvaardigheid en noem maar op. Och Heere, geef nu heil. Hij opent ogen om te zien hoe schuldig we zijn, maar ook om te zien hoe rijk zijn genade is. Hij opent. En hoe doet hij dat? Door zijn woord. Hij opent de schrift om wijs te maken tot zaligheid. staat toch, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat is het instrument dat de Heilige Geest gebruikt, door dat middel. En daarom is het ook zo van groot belang wat er staat, u hebt mijn woord in acht genomen. Daarvoor moet dat woord verkondigd worden, ook vanmorgen. Heel het woord. En in begrijpelijke taal. Dat geldt natuurlijk ook van de vertaling van de Bijbel. Zeker. Het moet een goede, betrouwbare vertaling zijn, maar het moet geen museumstuk worden. Op de Pinksterdag hoorden mensen uit verschillende landen ieder in eigen taal de grote werken van God verkondigen. In hun spreektaal, in hun omgangstaal. Daarom vertaalde Luther de Bijbel in het Nieuwe Testament op de Wartburg in het Duits. En daarna nog weer het Oude Testament. Zodat het gewone volk dat geen Latijn kende de Bijbel kon lezen. Ook dat hoort bij reformatie. Het woord in acht nemen. Bewaren. Dat is niet conserveren. En daarom is ook het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe bijvoorbeeld zo belangrijk. En bidden we ook om Gods zegen daarover. U hebt mijn woord in acht genomen. En daarom zendt de Heere verkondigers van die zeer goede boodschap, zeggen onze Rotse leerregels. Tegen zijn discipelen en niet alleen tegen Petrus, zei Jezus, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. Matteüs 16. Dat zei de Heere niet alleen tegen Petrus. Maar je kunt het ook lezen dat hij dat zegt tegen zijn andere discipelen. Volgens Rome was Petrus de eerste paus. De stedenhouder van Christus op deze aarde. Maar de bediening van het woord, dat is de sleutel van het koninkrijk van God. In de naam van Christus moeten dienstknechten openen en sluiten door de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Maar uitgeoefend in volledige gebondenheid aan het woord. Moet u de catechismus eens op nalezen. Zondag 31. Christus gaf die sleutels niet uit handen. Nee, in diepe afhankelijkheid en verbondenheid aan hem en aan zijn woord hebben dat te gebruiken. En daarom is het zo belangrijk dat je bidt voor hen die het evangelie verkondigen. Dan zul je ook zelf goed mee zijn. Maar uiteindelijk dus opent Christus die hemeldeur. Hij zegt het ook, dat hij opent en niemand sluit. De deur van het koninkrijk staat wijd open en geen Jood en geen Romein kan die sluiten. Ook paus Leo de XIV niet. Geen legioen duivelen kan die deur open krijgen als Christus deze achter je gesloten heeft. Dan ben je veilig. Want dan is je leven met Christus verborgen in God, staat er in Colossense 3. Maar er komt wel een einde aan het heden van de genade. De deur van het koninkrijk der hemelen gaat eens definitief dicht. En zij begonnen buiten te staan, staat er. Want hier staat in de tekst, hij sluit en niemand opent dan. Nee, dat openen, dat is geen willekeur. En ook niet vanwege verdiensten van onze kant. Dat is welbehagen. Dat betekent dat de Heer daarvoor redenen uit zichzelf neemt, niet uit ons. Al komen we daar zoveel kilometers ver voor naar Rome. Dat opent die deur niet. Dat geeft je geen legaat om vergeving van zonde te ontvangen. Misschien voelt u zich een buitenstaander. U moet bij hem zijn dan. Hij geeft sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van treurigheid. De bruid uit het Hooglied zegt, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. En daarom Laten we bidden voor het eerst of opnieuw ook. O Heere, U hebt de sleutel. Open mijn hart en dat van anderen. Hij opent oor, oog en hart. En dan wijdt je ziel met een verwonderd oog. En dat gebeurt, want, dat staat niet maar, het is geen tegenstelling, maar het is redengevend. Want U hebt weinig kracht. Weinig kracht, maar dus wel kracht. Echte. Het is een dynamische gemeente. Want dat woord dat er in de grondtekst staat, dunamis, daar komt ons woord dynamiet vandaan. Weinig dynamiet is nodig om een grote ontploffing te veroorzaken. Een geopende deur voor het evangelie, dat ligt niet in de vele en grote kracht van de gemeente of van een kerk, ook niet is dat afhankelijk van de werfkracht of overredingskracht van mensen. Het is de kracht van het woord van God. In zichzelf was die gemeente klein en onbetekend, maar de Heere wilde haar gebruiken als een klein radertje in dat grote werk dat Hij doet. De eerste vereiste voor een gemeente, dat is Gods onfeilbare woord bewaren, in acht nemen, daarin trouw zijn. Sola Scriptura. Dat woord is een kracht van God, staat er tot zaligheid. Het geeft werfkracht. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wat een bemoediging voor het werk naar buiten. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Bemoediging voor het zendingswerk, voor het evangelisatiewerk, zonderschoolwerk, het werk van de kinderbijbelclubs en noem maar op wat er allemaal niet wezen mag. En folderwerk. Al gaan er deuren dicht. Als je komt, als je aanbelt of wat dan ook. Het is fout om getalsmatig te werk te gaan in de kerk. De kerk wordt steeds meer een randverschijnsel. Wij zouden zo graag sterker zijn en groter zijn en dan denken we dat we daardoor wat kunnen bereiken. We zouden er graag vrijmoediger zijn, is niet waar? Beter uit je woorden kunnen komen misschien als je met iemand spreekt erover. Maar de Heere zegt, mijn genade is voor u genoeg. Doe daar een beroep op. Hij kan en wil schenken wat je nodig hebt. Hij zegt, ik zal. Het is roeping om missionaire gemeente te zijn. Maar dat zit niet in het grote, in het spectaculaire. Denk nou eens aan dat dienstmeisje van de Aman, die een goed woord sprak over de God van Israël. Wat een zegenrijk gevolg had dat. Denk aan de Aman, die daardoor genezen werd, maar die daar ook door de God van Israël heeft leren kennen. De Heer kan het wel in het groot doen, al zeker. Dat zie je op de Pinksterdag, dat er zoveel duizenden tot bekering kwamen. Dat heeft de Heer gedaan als een bijzonder teken. Omdat het ons zou bemoedigen ook. Maar meestal begint het klein. Denk eens aan Cornelius, aan Lydia. Dan zie je dat de Heer op bepaalde momenten deuren kan openen en sluiten. Soms heel onverwachts. Maar hoe dan ook, de Heere heeft opdracht gegeven om het evangelie door te geven. Ga dan heen. En, ook dit, wees niet bevreesd, kleine kudde. Hij heeft nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moeten ook toegebracht worden. En daarvoor gebruikt de Heere de gemeenteleden. Maar laten we wel omdenken, en dat las ik ergens, dat zei professor Velema eens, heeft hij geschreven. De deur is door Christus opengegaan, niet om door de deur in de wereld op te gaan. Dus dat je als gemeente in de wereld opgaat. Dus niet zo dat je je dan gaat aanpassen aan de wereld, aan de cultuur, aan de moderne wetenschap. Zodat het evangelie geweld aangedaan wordt. Daar wordt geen mens door bekeerd. De deur is door Christus opengegaan, niet om door die deur in de wereld op te gaan, maar in de Heer Jezus Christus. Bij dat alles dient Gods woord als een lamp voor de voet en een licht op het pad. De innerlijke kracht van Philadelphia, die hing ten nauwste samen dus met dat, zeg maar, in acht nemen, dat bewaren van het woord van God. En ze hadden zijn naam, staat er, niet verloochend. Zijn naam zo heilig, groot en goed, waar het woord van getuigt. De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Jezus, redder, zaligmaker. En zo konden ze weerstand bieden aan de verzoeking van Joden en heidenen. Gods woord in acht nemen, bewaren, dat is niet maar aanvaarden wat ons goed lijkt, wat ons mogelijk lijkt, in onze cultuur past. Nee, het goddelijk gezag van het woord erkennen en eronder buigen. Het onderzoeken, zoals die edele Bereërs. Het gebruiken als een zwaard in de strijd tegen de driehoofdige vijand. En als troostbron, denk maar aan die dichter die zegt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het is van meer waard dan het fijnste goud op aard. En dat is bij alle zwakheid de kracht van de gemeente. Zalig die het woord horen en bewaren, heeft de heiland gezegd. De wereld wil het ons afhandig maken. De moderne wetenschap ook. Maar in vers 11 zegt de Heere, houd vast wat u hebt. Ja, maar het woord in acht nemen, bewaren, zegt iemand misschien, dat is toch vanzelfsprekend? Oh nee. Het is de enige van de zeven gemeenten waarvan dit zo duidelijk wordt gezegd. Maar we bewaren toch de belijdenis, we bewaren het pand, mooi. Maar het gaat om een leven uit de inhoud ervan. Hebben we de waarheid lief? Of leggen we het woord naast zich neer als het ons niet past? Heeft het zijn kracht mogen doen in ons leven, zodat je er niet los van kon komen? Dat het ons, ja, dat als het ons veroordeelt, er ons buiten zet, er het toch amen op zeggen. Ook als het zegt dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon der genade, hoe zwart ook zijn van de zonde, maar dat Hij wast in zijn bloed. Is dat het geheim van ons leven? Terwijl de kerk steeds meer in de minderheidspositie terechtkomt, is het woord van God onze norm voor theologie en voor ethiek. Was Philadelphia zondeloos? Wel nee. Ze hadden de eerste beginselen van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar de hartekenner die las in het hart die hartelijke begeerte, door de Heilige Geest gewerkt om hem welbehagelijk te leven. En dat was niet vanwege de voortreffelijkheid en de standvastigheid, zeg maar, van Philadelphia. Oh nee, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam, die is waard om geëerd te worden. Gods genade heeft hen daartoe in staat gesteld. Ze wisten, wij kunnen hen niet overtuigen, maar de Heilige Geest wel. En er worden hermetisch gesloten harten geopend. Wij kunnen niet tegen al die zondige tegenkrachten op, maar Christus wel. En dan ben je in hem meer dan overwinnaar, want ons staat een sterke held terzij. Zo zingen we met dat Lutherlied. En dan dat laatste, een geopende deur. Niet alleen naar binnen en naar buiten, maar ook naar boven. Omdat u het woord, staat in vers 10, van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Het woord van mijn volharding, leidzaamheid, dat is het woord van Christus dat aanspoort om standvastig te blijven, te volharden naar zijn voorbeeld. Zo staat dat ook in Hebreeën 12. Laten wij met vrijmoedigheid, met volharding, de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. De Heere kijkt niet naar de omvang van een gemeente of kerk. Naar de hoeveelheid activiteiten. Maar naar de trouw, dat we het van hem verwachten, van zijn woord. Ze hebben zijn woord bewaard, die ook die volharding geeft. Daardoor geeft de Heer ook volharding, om het vol te houden. Daarom zal Christus hen ook bewaren, staat er, voor het uur van de verzoeking. Het uur van de verzoeking, wanneer de Satan komt, maar ook ons eigen hart en leven soms weer zo geneigd is tot zonde. Wanneer het uur van de verzoeking komt over de wereld, over heel de wereld staat er, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Het uur van de verzoeking, te midden van vervolging. Dat zien we steeds meer komen. Dat valt niet mee als kerkdeuren dichtgaan, hè? En gevangenisdeuren open. Denk aan China, Noord-Korea, Pakistan, Nigeria, vele andere landen waar christenen worden vervolgd. En toch, de heilige en waarachtige die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent, die zegt, ik zal u bewaren. Uw ziel zal hij bewaren, staat er in Psalm 121. Maar ook te midden van de secularisatie en de moderne theologie. Hij zal bewaren, voor staat er, niet in de zin van, je hoeft het niet mee te maken, maar er staat eigenlijk in de grondtekst, ek, dat is vanuit. Vanuit het uur van de verzoeking. Dan ben je er eerst in geweest. Jezus bad voor zijn discipelen, ik bid niet dat u, bad hij tot zijn vader, hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Als de kerk op de proef gesteld wordt, gelouterd wordt, ik zal bij u zijn. Als u door het water gaat, door het vuur gaat, ik zal u niet begeven. Hij voleindigt zijn werk. Ik zal u bewaren. Dan kan niemand de deur sluiten. Ook als je ook je geweten niet. He, als het misschien soms in slapeloze nachten ook je plaats voor Gods gericht. Of wanneer oude zonden en nieuwe zonden je voor ogen zweven. En de deur schijnt dicht te vallen. En de Satan met zijn sleutels rammelt. En er steeds minder ruimte gegeven wordt aan Gods kerk. De vrijheid van godsdienst steeds meer wordt ingeperkt. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven, zegt de Heer Jezus in Lucas 12. En dan staat er het uur van de verzoeking. Dat betekent een beperkte tijd dus. Er komt een eind aan. God laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Een tegenstand zal toenemen. En toch, ik zal u bewaren. Zijn naam is toch ook sterke God. Zie, ik kom spoedig, klinkt het dan hier. Dat is de derde keer. De Heere wil zo graag dat we erop letten. Zie, elke keer zegt de Heer dat. Zie. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Zo klonk het ook in Efrata's velden toen de boodschap gebracht werd dat de zaligmaker geboren was. Verwachten we die dag met groot verlangen. Zie, ik kom spoedig. Zijn wederkomst. De rechter staat voor de deur, zegt Jacobus. En hier staat, houd vast wat u hebt. Wat hebt u? U. Om zonder verschrikken te verschijnen voor God. Hem onder ogen te komen. Het ene nodige of niets? Eén ding is nodig. Wat dan? Hem kennen. Het woord. Het woord. Jezus Christus, de borg, de zaligmaker. Mijn Heere en mijn God. En dat zonder enige verdiensten van mijn kant. Uit louter genade. Sola gratia. Door het geloof. Sola fide. Houd vast wat u hebt. Het profetische woord dat daarvan getuigt. Dan heb je jou vast. Zoals je het hoort uit de psalmen. Op uw woord heb ik gehoopt. En dat doe je nooit te vergeefs. En dan staat er op dat niemand uw kroon zal wegnemen. De krans van de overwinning die al klaar ligt. Om welke krans of kroon gaat het ons? Philadelphia stond bekend om spelen en wedstrijden. Het werd wel het kleine Athene genoemd. Nou, het nieuws van vandaag, dat staat bol van lauwerkransen en medailles en eerste plaatsen, noem maar op. Maar waar gaat het ons nou om? Om de goede strijd van het geloof? Ze zullen de eerkroon dragen, verdiend en geschonken uit louter genade door vorst Emmanuel. Wie overwint, ik zal hem tot een zuil in de tempel van mijn God maken, staat er in vers 12. In de tempel van Salomo stonden twee zuilen. Jachin, En dat betekent, hij stelt vast, hij grondvest. En Boas, in hem is sterkte. Overwinnaars, staat hier, zullen zuilen worden in de tempel van God. Dat betekent tekenen van standvastigheid. Door hem. Zijn genade is genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Een zuil, een pilaar, hoort bij een gebouw. Stijgerwerk niet. Een pilaar is iets blijvends. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Ja, er zal altijd een kerk zijn. Dwars door de verdrukking en door de vervolging heen. De gemeente mag het gebouw zijn dat naar Gods gemaakte stek in eeuwigheid zal reizen. Een pilaar draagt het gebouw. Ja, ze krijgen draagkracht. Bent u zo iemand die de gemeente draagt, meedraagt, draagt op het hart? De Heere schakelt mensen in als zuilen, pilaren in zijn huis. Steunpilaren. Ja, zegt u, zoals Luther, hè, en zoals Calvijn in het verleden. Ja, maar ook nu. Heel gewone mensen. Vaders en moeders. Grootouders. Jongeren. Die door de kracht van het woord van de Heere hem hebben lief gekregen en heel eenvoudig laten zien wie de Heer Jezus Christus voor hen is. Ze mogen nu al helpen dragen, zoals een zuil een gebouw draagt. Wat een wonder. Gekrookte rieten. Hij zal genade en eer geven. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Pilaren of zuilen droegen vroeger publicaties van koningen enzovoort. Maar hierop, op deze zuilen, wordt geschreven: de naam van mijn God, zegt de heiland. De naam van mijn God, God mijn Vader. Dat betekent dat ze kinderen van God zijn. Zijn eigendom. Je bent van mij. Hij de mijne. Ik de zijne. En ik zal op hen schrijven de naam van de stad van mijn God. Ze zijn burgers van het nieuwe Jeruzalem. Daar horen ze thuis. Burgers van het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. Ze zullen de naam van Sions kinderen dragen. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Paulus. Dan zal die stad je normen bepalen en je waarden. Niet die van de wereld. En mijn nieuwe naam zal ik op hem schrijven. Wat betekent dat? Hij, Christus, die heeft een naam boven alle naam gekregen, staat er in Filippenzen 2. Koning der koningen, Heere der heren. Ze zullen delen in zijn overwinning. Ze behoren hem toe, naar lichaam en ziel, voor tijd en voor eeuwigheid. Mijn nieuwe naam zal ik op hen schrijven. Dat wil zeggen dat zij in een ongekende openbaring van Christus ontvangen. Zij zullen zijn naam kennen, leren kennen in een ongekende diepte, breedte, lengte en hoogte. Dan wordt het verlangen van Paulus helemaal vervuld. Wat hij zegt in de Filippenzenbrief, opdat ik hem mag kennen. Paulus kende de Heer, maar dan gaat het om, en dat zie je aan de werkwoordsvorm, al meer hem leren kennen. Nou, dat belooft de Heer dan hier ook. Die vermeerdering, die verdieping in het geloofsleven. Wat zijn dat toch voor mensen? Klein in zichzelf. Ootmoedig. Niet trots. Niet uit op succes. Het is hun voortdurend gebed dat de Heer zijn beloftewoord zal vervullen. U zult mijn getuige zijn en ik zal u bewaren. En bij het houd vast wat u hebt, hebben ze geen verwachting van zichzelf, maar verlangen ze uit de volheid van Christus elke keer weer bediend te worden. Zie, ik geef u, o denk van de genade van de Heere, niet te gering. Hij nodigt, wend je tot mij toe, word behouden. En aan het laatste, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Houd niet vast wat u hebt, je zonde. Laat los je hoogmoed, je eigen gerechtigheid, boezemzonde, aardsgezindheid, vijandschap. Het zal wat zijn om dan te horen Als we daarmee voortgaan, dan zult u beginnen buiten te staan. Ik kom spoedig. Er is haast bij. Er zijn van uw gemeente in de loop van de jaren door die geopende deur binnengegaan. Ik zie een poort wijd openstaan. Nog. Zo ik niet had geloofd, zegt de dichter van Psalm 27, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen. Dat wij bidden en danken. Heren, we mogen ons op u verlaten. We mogen ons aan u overgeven. Een God van wie toch geldt dat hij een genadig ontfermer is. Dat hebt u laten zien. Dat hebt u bewezen toen u kwam hier naar deze wereld vol schuld, zonde, ellende. En dat u nog steeds, na zoveel eeuwen, het evangelie laat verkondigen, ook vanmorgen nog weer, tot ons mensen, dat is een wonder van uw trouw en goedheid. En u bent die sterke God, die het aan kan, dat verlossingswerk, dat openbaring brengen in zondaren, die met al wat in hen is u tegenstaan en u verdriet doen en dat u volhoudt. Dat u de overste leidsman bent en de voleinder van het geloof. Dat geloof dat een gave van u is, maar ook een gave die u mild en overvloedig wil schenken. Daarom dringt u bij ons aan, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Uw woord zegt het, het profetische woord dat vast en zeker is, waar we op aan kunnen. Niet op mensenwoorden, maar wel op uw woord. Getrouwe heren, neem ons voor uw rekening. Jong en oud, klein en groot, en leid ons door dit leven heen, dat wel steeds moeilijker wordt, maar geeft dat het verlangen ook daardoor steeds levendiger wordt om uw komst te verwachten, de bruidegom die zijn bruidskerk zal komen halen, die hij gewassen heeft en gereinigd heeft door zijn dierbaar bloed. Heren, ga met ons mee. Breng ons vanmiddag nog weer samen onder de verkondiging van uw woord. We smeken het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen en dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Tweede vers van Psalm 68. dankbiddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.